Hallo allemaal, wat fijn dat jullie weer luisteren. Dit is de podcastserie Familieopstellingen in de praktijk. En bij mij is Esther. Esther, stel jezelf eens even voor.
Ja, hallo, goedemiddag, goedemorgen. Ik ben Esther van Putten. Ik ben onder andere fotograaf, maar daarnaast ook opsteller. En dat doe ik samen met mijn paarden en katten in mijn praktijk.
Leuk. Nou, dan gaan we er zo eens even wat dieper op in, want daarom heb ik jou natuurlijk ook uitgenodigd. Omdat jij er dieren bij gebruikt. Mijn eerste vraag is altijd, wie ben je? Wie is je vader en wie is je moeder?
Mijn vader is Arie van Putten. En mijn vader is timmerman. Groot sporter ook. Een hele makkelijke, te makkelijke man, zeg maar.
Te makkelijk?
Ja, een beetje laks en leeft ook heel erg van de dag en geniet en harde werker.
Ja.
En mijn moeder is Tini. En mijn moeder is onlangs op haar 70ste pas gestopt met werken. Loopt nu nog steeds 3 keer in de week wel 10 kilometer hard. Wat wij als dochters gewoon absoluut niet nadoen. Ja, ze is super creatief, altijd bezig. Ja, en ik lijk op haar, zeggen ze.
Oh, wat leuk. Maar jij loopt alleen niet 10 kilometer hard?
Nee.
Wie wel eigenlijk, behalve je moeder? Ik ken ze niet. Ja, hoewel mijn dochter er ook wel wat van kan, maar hardlopen is mijn ding niet.
Mijn vader heeft ook altijd hard gelopen, veel gesport. En ik heb een heel lange relatie gehad met iemand die echt een professionele triatleet was. Dus
ja.
Bergmarathonen liep, dus ja, was echt te hardlopen.
Ja. En jij bent toch eigenlijk ook wel een sporter?
Ik ben sporter, ja. Ik heb jarenlang atletiek gedaan, ik heb jarenlang gedanst,
ja.
Paardgereden.
Paardgereden is ook niet niks, toch?
Nee, als je echt paard rijdt, is dat best hard werken. Maar ik doe het voornamelijk lekker op het strand, in de duinen. En voor mij is hard werken vooral het werk op stal. Mesten, maaien, gewoon alles onderhouden.
Ja. En wie ben je verder? Heb je nog meer voornamen? Esther?
Nee, ik heet enkel Esther.
Esther met een H, hè?
Ja, het is Esther met een H, ja.
Nou, dat is mooi. Hey, en Esther, wat kun jij vertellen over je ervaringen met het begeleiden van opstellingen?
Dat het elke keer weer indrukwekkend is. Mensen ook toch vaak heel blanco erin gaan. En vaak weer verbaasd het hek uit, als het ware.
Ja, zie je ze echt dan een beetje verbaasd om zich heen kijken?
Ja, in mijn opstelling maak ik vaak heel veel dingen gewoon echt inzichtelijk.
Ja.
Heel veel mensen weten eigenlijk niet zo goed waar ze aan beginnen, zeg maar. En ik zeg ook altijd, ik ben gewoon boven het Noord-Hollands kanaal geboren. Dus op een hele nuchtere manier kijk ik met ze naar de situaties. En ik laat de mensen vaak ook echt zelf neerleggen.
Ja.
Waarbij ze het echt zelf gaan zien. En dan ervaren ze het ook. Ze voelen het, ze ervaren het. Het roept emoties op. Ja, en daar vraag ik verder eens naar.
Ja.
En dan is het toch vaak wel van, goh, wat bijzonder. En aha.
Oh ja.
Jeetje, ik had dat niet bedacht.
Oh, dat hoor je inderdaad vaak.
Ja.
Ja, zo had ik het nog niet gezien of dat had ik niet bedacht.
Of dat er iemand erbij komt waar ze echt al 30 jaar niet aan gedacht hebben. En opeens denken, oh ja.
Ja.
Jeetje, nooit meer aan gedacht, maar ja.
Ja. Is dat dan een sleutelmoment, zou je dat zo kunnen noemen? Keert dan de opstelling om of is dan de opstelling juist klaar wanneer zo'n inzicht komt?
Hij moet altijd wel even dan bezinken. Nee, dan is hij vaak niet klaar.
Nee?
Nee. Want dan kan je van, dan is echt dat moment gevallen zo van, aha. En dan kunnen we, juist dan kan je er dieper meer in.
Oh, mooi.
Vind ik.
Ja.
Want dan kan je ernaar vragen en dan komen de andere herinneringen naar boven. En dan begint ze eigenlijk beter te begrijpen waarom ze in het huidige leven in deze situatie, hoe zeg je dat? In het dagelijkse leven
keuzes maken.
Ja, want dan wordt het duidelijker daar waar het in het ergens ooit ontstaan is.
Ja.
En begrijpen ze beter waarom ze het dus nu doen.
Ja. Dat is... En ik zie je ook nadenken, want het is soms ook... leg nou maar eens uit wat je doet. Hè? Ik denk ook dat we daarom deze serie maken. Dat meer mensen gaan snappen... als we echt iedereen gesproken hebben... die wil meewerken aan deze serie... iedereen heeft zijn eigen woorden daarvoor. En ik denk dat als we naar iedereen geluisterd hebben... dat we dan van elkaar ook kunnen leren... oh ja, als je, ja, dat is een mooi woord en dat is een mooi insteek. Want ik vind het zelf ook lastig om soms uit te leggen... wat gebeurt er nou precies met iemand, met jouw cliënt...
Dat is het. Het is lastig uit te leggen. Het is natuurlijk ook wel dat je best wel intuïtief werkt.
Ja, ja.
Maar goed, gelukkig heb ik natuurlijk een aantal. Ik heb meerdere viervoeters die mij daarbij helpen.
Ja, want dat.
En dat is het bijzondere ervan.
Precies. Ja. Dus als we dan verder kijken, dan stel ik altijd de vraag: welk thema bespreken wij vandaag? En wat is dan in ons geval het thema?
Ja. Daar heb ik over nagedacht. En eigenlijk het thema is hier en nu voor mij.
Hier en nu?
Het hier en nu. Daar leven de dieren ook in. Ze denken niet vooruit, ze denken niet achteruit. Ze leven echt in het moment. En zo begeleid ik ook de opstellingen.
Ja.
Ik bedenk het niet van tevoren. Ik blijf openstaan.
Bedoel je dan dat een dier neemt wat er is? Dit komt er nu, dus zo is het. Dat is dat wat je bedoelt met in het hier en nu leven?
Ja.
Maar ze hebben geen geheugen of hebben ze wel een geheugen?
Ik denk wel dat dieren een geheugen of een herkenning hebben. Mm-hmm. Ik ben hun verzorger, dus ik denk dat leuk ze komen aanrennen. Ze willen gewoon eten van me. Dus.
Maar ze weten dat jij...
Ja, dus,
ze weten wel, dat ben jij. Jij geeft ons eten.
Ja, ik ben gewoon de vaste verzorger.
Ja.
Maar in de opstellingen zijn zij... Mijn dieren leven allemaal vrij rond. Mijn dieren zijn 2 paarden en 3 katten.
Ja.
En het hele boeltje doet mee. De ene keer zijn het enkel de katten, soms 1 kat, 2 paarden, 1 paard, 3 katten. Alle variabelen komen voor. Zij zijn vrij om mee te doen, om mee te resoneren in wat er gebeurt.
Oh, wat mooi.
En dat doen ze ook.
Neem eens mee vanaf het begin. Er komt iemand voor een opstelling bij jou. En haal je dan de paarden van stal en de katten uit de... Of gebeurt dat gewoon...
Ja,
ga je in de bak staan, buiten, ga je binnen? Wat je neem eens mee.
Ja, je moet je voorstellen dat mijn coachingpraktijk zit in de polder.
Ja.
Het is 1 grote open vlakte. Ik denk wel zo'n 5 hectare grond. Daar lopen mijn paarden vrij op los. Ik heb mijn paarden niet op stal staan.
Okay.
Die hebben een heel compleet vrij leven. De katten ook. En we hebben ook nog de fazanten, de hazen, schapen op de dijk. En alles resoneert mee.
Oh, wat bijzonder.
En vandaar zijn het voor mij ook echt buiten opstellingen. En wat er gebeurt, de klant komt aan, ik ben in gesprek. Gelijk gaan we wat neerleggen. Ik werk dan vaak wel met vloerankers in de vorms van... hoepels of knuffels. Dan kan het zijn dat de paarden daadwerkelijk gewoon 200 meter verderop in het land staan. We beginnen de sessie, de opstelling. En ja, ik bedenk het ook niet, maar altijd op het moment dat als het blijkbaar iets gezien moet worden of iets gebeurd moet worden, of dan staan die paarden daar of de katten.
Ach.
En die komen soms echt letterlijk van 200 meter af, beginnen ze te galopperen. En dan komen ze naar stal toe, als ik daar op stal sta, zeg maar. Dan komen ze echt er naartoe rennen in volle galop.
Ja.
Om vervolgens vloerankers te verleggen, vloerankers af te likken. Blokkades, dan gaan ze zeg maar tussen de cliënt en mij instaan. Dan blokkeren ze eigenlijk het zicht. Hè? Gebeurt ontzettend veel. Of de cliënt wordt gewoon van een vloeranker afgedouwd. Hoppa. Of juist ergens opgezet.
En krijgen ze een duwtje.
Ja, ze krijgen een lief duwtje. Dat dan wel. Ja.
Geen rotzet.
Nee. Ja, zo gaat dat.
Ja. En hoe lang duurt meestal zo'n sessie?
Oh, ik ben soms wel 2 uur verder.
Oké. Nou, we gaan straks wat langer praten over de opbouw van je traject. Wat me nu dan te binnen schiet is, hoe is deze fascinatie voor dit onderwerp eigenlijk ontstaan? Hoe ben je begonnen met werken met dieren?
5 jaar geleden ben ik een opleiding voor paardencoaching gestart.
Ja, nou, maar daar zat iets aan vooraf, ging iets aan vooraf. Je gaat toch niet vanuit, ik werk bij de Bijenkorf, ik zit op de afdeling juwelen en nu ga ik paardencoaching doen of zo, denk ik?
Nee, nou dat is wel iets waar ik lang over nagedacht heb. Maar ik ben geboren eigenlijk tussen paarden.
Ah, dus je had al iets met paarden?
Nou, eigenlijk ben ik helemaal geen paardenmeisje. Dus dat is grappig. Nee, ik ben dus absoluut niet het paardenmeisje wat mensen om me heen wel hebben. Die zeggen, oké, toen ik 12, 13, 14 jaar was, ging ik uit school naar de manege toe, paarden poetsen. Dat heb ik dus nooit gedaan. Maar paarden komen wel altijd op mijn pad door mijn hele leven. Als ik ga verhuizen, paarden in de, achter mijn huis. En ik heb een aantal keren wel paard gereden, zeg maar. Maar ik heb absoluut dat vingerspitsen gevoel niet om Ankie na te kunnen doen. Ankie van Krunsven.
Dus dat is dressuur, hè?
Dat is echt dressuur. Dan spelen kan ik ook niet, want dan ga ik zelf over de balk heen in plaats van het paard. Dus dat weet je, dat is mijn ding niet. Maar ergens wel fascinerend. En 14 jaar geleden is mijn Blue Paper op mijn pad gekomen.
En dat is een paard?
Ja, dat is een paard.
Maar hij heet Blue Paper.
Ja, hij heet Blue Paper, inderdaad. En wordt bijna 28 jaar.
Help eens even, is dat oud voor een paard?
Te bedenken dat 14 jaar geleden zijn leven zou eindigen.
Jeetje.
Is dat oud voor een paard? Een paard kan wel best wel 35 worden, maar dat is meer uitzonderlijk dan gewoon.
Ja.
En hij was mijn eerste paard en heeft mij heel veel geleerd. Waarom zeggen we dit?
Nou, dat was je eerste paard. En ik wilde weten, toen je naar paardencoachingopleiding ging, hoe dat dan kwam.
Ja.
Want je had dus Blue Paper al.
Ik had Blue Paper al. En vervolgens kom je natuurlijk op stallen te staan. En zie je eigenaars met hun paard. Zoals men ook wel zegt, de hond lijkt op zijn baas en vice versa. Zo ben ik ook eens naar mensen gaan kijken met paarden en... Nou, een keer tijdens een etentje kwam daar een gesprek over. Zo van, is daar niet wat voor of zo? Want ik vind het altijd wel fascinerend hoe mensen met hun paarden omgaan. En wat zo'n paard dan terug doet. Dat is wel iets wat ik zag. Ik dacht, nou ga eens kijken, is er een opleiding voor? En dat bleek er dus opleiding voor te zijn.
Ja.
En dat was op vrijdagavond dat ik ernaar gekeken heb. En op woensdag heb ik mij aangemeld.
Ja.
Zo is de opleiding begonnen.
Is dat een intuïtieve manier geweest ook? Want je zei al eerder... Ik gebruik veel intuïtie. Ik doe veel intuïtief. Dit ook?
Ja, bleken een aantal paardencoachopleidingen te zijn in Nederland. En ik heb dat weekend heb ik een nodige website bekeken. En dan is het wel van wat voelt voor mij wel goed of niet goed.
En toen heb je er eentje gekozen.
Ja. Ja.
En dat is, je zei 5 jaar geleden?
Ja, dat is 5 jaar geleden inderdaad. Ja. En een van die modules in deze opleiding was systemisch werk.
Ach ja.
En toen ben ik eigenlijk meteen aangegaan op het systemisch werk, het opstellen ermee. Heb ik de opleiding paardencoaching afgerond, praktijk begonnen. En toen kwam ik jou tegen, Astrid.
Ja, maar hoeveel tijd zat daartussen toen je die opleiding had afgerond? Een jaartje misschien?
Nee, 2 jaar.
Toch 2 jaar nog?
Twee jaar.
En toen ging je dus je meer verdiepen in dat systemisch werk, in opstellingen, met mensen.
Ja.
Miste je toen de paarden?
Ik mis mijn paarden dan inderdaad. Ja.
En wat mis je dan precies?
Wat ik gewoon... mooi vindt aan de paarden is dat zij eigenlijk dus niks zeggen natuurlijk wat anders is dan als wij echt representanten neerzetten, maar dat ze zoveel laten zien en dat soms die indruk zo groot is. Ze zijn zo duidelijk en ik heb daar echt een soort van steun aan. Want als opstellen doe je het eigenlijk in je eentje. Maar ik voel dus nooit dat ik het in mijn eentje doe.
Oh, ja.
En ook gewoon in de coaching sessies met de paarden, wat dan niet systemisch gaat. heb ik ze echt nodig of zo?
Ja.
Want dan doen we het wel echt samen.
Gebruikt je dus Blue Paper. En nog een paard, zei je.
Ja, 3 jaar geleden is Jaden bij mij bijgekomen.
En wat nou als Blue Paper straks niet meer is? Moet er dan een nieuw paard komen?
Ja, help. Dat vind ik een hele slechte... Dat is een gemene vraag.
Dat is geen goede vraag, want we hebben het eeuwig leven. Nee, maar ja, je hebt 2 paarden nodig?
Nee, nee.
Dat hoeft dan ook niet?
Nee, nee. Maar een paard blijft wel een kuddedier.
Ja,
dus ik vind
voor
niet,
het paard zelf wel.
Voor het paard zelf vind ik niet dat ik een paard alleen zou moeten hebben. En natuurlijk moet ik niet denken aan het moment dat mijn grootste vriend, maar dat houdt wel een keertje op.
Ik vraag wel of Aart dit eruit knipt. Deze awkward question. Nee, we laten het staan. Is het dan paardencoaching of opstellen met paarden? Wat wil je het liefste noemen? Maakt dat eigenlijk niet zoveel uit?
Nee, er zit wel echt essentieel
verschil in.
Nee, er zit essentieel verschil in. Ik ben toen begonnen echt in paardencoaching.
Ja.
En gezien met deze opleiding ben ik daar het systemisch aan toe gaan voegen.
Ja.
Soms is het enkel een systemische sessie.
Ja.
En soms is het echt effectief paardencoaching.
Coaching. Kan jij, want wat is nou je specialiteit? Paardencoaching of opstellen met paarden? Of is het werken met dieren om mensen verder te helpen, je specialiteit?
De specialiteit is, want ik werk niet echt in die zin specifiek dat ik zeg, jong, ik ben goed in burn-out of ik ben...
Nee.
Iedereen is voor mij welkom.
Ja.
Wat het bij mij denk ik zo speciaal maakt, het is zo'n grote ruimte dat letterlijk mensen zich zo vrij voelen om zich uit te spreken wat er allemaal speelt. Niet speelt. Ze voelen echt de rust. Letterlijk het grootste, het wijdste. De dieren die nooit veroordelen.
Ja.
Want dat is het mooiste van dieren. Ze hebben geen oordeel. Het maakt niet uit of je zwaar verslaafd bent geweest. Geen werkgever kan behouden. Je hoort van alles en nog wat. Het maakt voor de dieren niet uit. En die veiligheid, die emotionele veiligheid, die wordt gewoon ervaren door de cliënten. En ik faciliteer deze omgeving met mijn dieren. En dat is echt wat mensen ervaren.
Dat zeg
en waarom
je mooi.
Ze ook terugkomen.
En want het faciliteren van die ruimte en die dieren en dat zeg je wel makkelijk, maar ik kan me voorstellen dat je wel een theoretische of technische basis nodig hebt om dingen los te kunnen laten, om te kunnen weten, om de veiligheid van je cliënt te garanderen.
Ja, en dat is natuurlijk echt wat we ook echt in de paardencoachopleiding leren, is om natuurlijk ook echt letterlijk paardengedrag.
Ja, ja.
En ik moet wel inderdaad voor beide veiligheid, voor de cliënt, maar ook voor mijn dieren, in de gaten houden in hoeverre mijn paarden echt spanning opbouwen. Of dan we niet te veel belast worden.
Ja.
Dus dat moet ik wel in de gaten houden, inderdaad.
En ook kennis hebben van systemische haakjes, systemische routes die iemand kan nemen van welke patronen laten zich zien. Het woord psycho-educatie is ook wel eens in een podcast gevallen. Dat je dat toepast, dat je uitlegt wat heb ik nou gezien en hoe zit dat theoretisch in elkaar? Doe je dat ook wel eens?
Soms. Ik hing natuurlijk altijd een beetje op 2 benen. Vanuit paardencoaching is het eigenlijk dat je niks invult, want het is het proces van de cliënt.
Ja.
Dus als dat paard iets staat te doen, ik zie dat hij gewoon staat te gapen, maar de cliënt kan zeggen van goh, hij lacht me uit.
Oh ja.
In paardencoaching gaan we dan daarover hebben.
Dan is dus de perceptie van de cliënt is dan op dat moment aan de orde.
Ja.
Wat maakt dat je denkt dat je wordt uitgelachen? Ja. Is zoiets?
Ja, 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 ja. En dan komt vaak een verhaal achterweg en dan gaan we daar verder eens naar kijken.
Ja.
In het systemische werk ben ik wel eens meer geneigd om wat dingen uit te leggen, mm-hmm. omdat mensen het niet altijd helemaal zien.
Ja.
Of begrijpen. En dan, ik zie bijvoorbeeld het paard wel iets doen. En dan ga ik daarnaar vragen, specifiek.
Ja.
Want wat ziet de cliënt erin?
Ja.
En of ik heb nog onthouden wat ze me verteld hebben in een soort van voorverhaal. Dat ik denk van, hey, ja, herken je het nu? Dus dan geef ik er wel eens wat meer woorden aan.
Ja.
Om het duidelijk te maken. Om dat kwartje misschien net even wat harder te laten vallen.
Ja.
Omdat sommige mensen het gewoon meer nodig hebben, die tekst en uitleg. Maar
ja,
eigenlijk ben ik iemand van heel weinig woorden. En hang ik echt, ben ik in die zin een luie coach. Zoals wij het in de opleiding ook altijd vaak bespreken. Hang achteruit en laat het proces ontstaan. Want dat ook in al deze ruimte, en dat is meer mijn specialiteit. Ik laat het echt ontstaan. Het mag zich echt ontvouwen, dat hele proces. En daarom duren mijn sessies soms best lang.
En wat is lang?
Ja, het begint denk ik wel vaak met 2 uur.
Oh, dat is toch wel begrijpelijk, denk ik.
Ja, maar net zoals gisteren met koude oosterwind. dan
vinden mensen het lang duren.
Wordt het wel een beetje soms een ander verhaal. Maar het is echt nodig. En sterker nog, het gebeurt ook wel eens dat ik denk, oké, we zijn klaar. En dan komt er opeens een paard de hoek om chasen. En dan kijk ik de cliënt ook aan. Ik zeg, nee, het is nog niet klaar. En die denkt dan, het is nog niet klaar. Nee, het is nog niet klaar. En dan gaat het paard doen echt nog iets wat echt blijkbaar echt nog nodig is voor dat extra stukje.
Wat bijzonder. En weet je, waarom ik ook vraag, mensen die iemand horen zeggen, intuïtie, dan denken ze, alles is er al, alles komt vanzelf, maar je moet toch wel kennis hebben om zo'n sessie te kunnen begeleiden, denk ik.
Ja, zeker.
Ja,
daarom heb ik ook mijn gedegen opleidingen daarvoor gedaan.
Dus je hebt die opleiding ook nodig om achterover te kunnen gaan hangen. Om het proces te vertrouwen, denk ik.
Ja, letterlijk. Vertrouw op het proces is denk ik wel 1000 keer gesproken in de opleiding van paardencoaching. Vertrouw op het proces.
Ja, ja.
En je moet echt achterover kunnen leunen. Maar ook echt in het hier en nu blijven. Dus ik heb geen trajecten, bijvoorbeeld. Voor mij, je komt bij mij blanco binnen. Want dat is het ook met het systemische zo. Men denkt dat het over groen gaat. En als ik daar in die hele gedachtenstroom in sta, of daar bijvoorbeeld mijn oefeningen voor klaar zou leggen in de paardenbak voor de paarden om wat mee te doen, dan stuur je het.
Ja, ja.
En dat is wat ik niet wil. Dus ik blijf openstaan en in dat moment ga ik bepalen wat gaan we ermee doen.
Ja, en want bij de opleiding familieopstellingen maken we ook wel eens gebruik van interventies. Dan ervaar je dat ergens stagnatie optreedt of je ziet er is iets nodig. Of je stelt letterlijk de vraag, wat is er nodig?
Ja.
Dan pas je wel een interventie toe. Doe jij dat ook in een opstelling met paarden?
Ja. Ja.
Hoe ziet zo'n interventie eruit?
Ja, ik vraag ook letterlijk inderdaad.
Aan wie vraag je dat dan?
Aan de cliënt zelf.
Aan de cliënt,
ja. Het paard geeft een antwoord. Als
je vraagt aan de cliënt, wat is er nodig?
Ja, heb jij wat nodig op deze plek? Yeah. We zien inderdaad dan, als de cliënt op de vloerankers gaan staan of in een hoepel. Ik zie ze toch echt veranderen. Ze worden jonger, ze worden ouder, ze staan scheef. Dus ik vraag inderdaad, wat is er nodig?
Yeah.
Dan pak ik een hoepel bij. Dan wanneer komt er een kat aanrennen die er opeens als een drempel voor gaat leggen. Paarden gaan ervoor staan, paarden trekken de hoepels weg. Dus het gebeurt.
En wat gebeurt er dan met de cliënt?
Het grappige is, dat vind ik altijd erg grappig om te zien, is dat de cliënt dus zelf ervaart, hey, hier sta ik zwaarder. Oh, ik voel me jonger. Ik voel me misschien wel een jaar of 12. Dus die veranderingen, dat kennen ze eigenlijk niet. Maar op het moment dat ze dus op die plekken gaan staan, vooral, dan voelen ze echt dat het anders is. Het is kouder, het is warmer, het is groter, het is kleiner. En dat is, zie ik altijd een soort van verbazing bij de cliënt zelf. Maar dat maakt het ook heel realistisch. Dan haal je bij wijze van spreken al het zweverige ervan af. Wat mensen er wel van kunnen vinden natuurlijk.
Ja.
Want ze ervaren het zelf.
Ja.
En kijk, als zo'n paard jou uit van zo'n vloeranker afdouwt. Ja, ik doe het niet. En ik vertel het hem ook niet. En ze snappen ook wel dat ik hem dat niet heb ingefluisterd.
Nee.
Dus dat is zo... Ja. Ze kunnen er niet omheen.
Kan je een voorbeeld geven van een hulpvraag van een cliënt? Je mag het ook een beetje beschrijvend vertellen, want je wil natuurlijk de privacy van je klanten bewaren.
Een hulpvraag die ik nu heb liggen, is onder andere van een cliënt van mij, die wel al een tijd bij mij komt. Zij, deze dame, proces lekker, zeg maar, door.
Ja.
Dus zo één keer in een paar maanden, dan is het, hey Esther.
Ja.
En nu heeft zij de vraag, inderdaad, ze wil gaan, haar dochter wil gaan paardrijden, maar ze heeft een angst voor paarden.
Ach.
En zij,
de dochter of de cliënt, die vrouw?
De cliënt, inderdaad, de cliënt. Maar ze heeft al heel lang met mij natuurlijk met de paarden sessies gedaan.
Ja.
Dus ze kent mijn paarden en toch zegt ze, ik heb een angst voor paarden. En zij geeft al zelf aan, maar ik denk niet dat het van mij is.
Ja, dus dan ga je naar het systeem kijken.
Ja, dan ga ik dus inderdaad eerst met haar daar specifiek naar kijken.
Ja.
In het systeem is van, goh, is het inderdaad van een ander de angst van de paarden, of het paard aan zich roept wat in jou op, wat angst oplevert.
Ja.
Omdat hij groot is, vind je hem dominant.
Ja.
Er kan van alles nog wat achter wegkomen.
Ja. Mooi. Hoe kan het dat werken met opstellingen volgens jou zo goed werkt?
Ik ga het meeleven.
Hoe werken opstellingen? Waarom werkt het zo goed? En of je nou met mensen als representanten of dieren als representanten gebruikt. Het werkt gewoon goed. Hoe kan dat volgens jou?
Denk ik, een aantal dingen. Als ik het bij mijn eigen praktijk houd.
Ja, graag.
Het woord zichtbaar.
Ja.
En daarnaast ook echt voelbaar. Dus wat ik veel terugkrijg is dat mensen of soms nog hele tijden na de opstelling zich heel goed voelen. Rust hebben gekregen. Of juist van mensen om zich heen daar antwoorden op krijgen. Dus het werkt heel diep door. Er zijn ook wel mensen die ook... dat is echt van, eigenlijk weet ik het wel.
Ja.
Wist ik het wel. En het blijft, het bekleeft ook.
Ja.
Dat.
Ja.
Dat. En je kan het, ook dat, dit kan je meenemen in je dagelijkse leven.
Ja. En toen je paardencoaching deed, is dat dan toch nog een fractie anders dan opstellen?
Ja, in het begin wel.
Ja.
Omdat met paardencoaching... mensen ook vaak over natuurlijk beter hun grenzen willen aangeven, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Of kunnen slecht tegen autoritair gedrag. Of willen leiderschap, authentiek leiderschap. Daar kan je echt heel gericht met de paarden oefeningen mee doen. Maar ja, eigenlijk houdt het voor mij dus daar niet meer op. Hè? Dus je gaat toch verder vragen. En ik zie dan toch dingen.
Ja.
En dan zit je dus opeens van een normale paardencoach sessie. Ga ik door, en dat gebeurt wel steeds vaker, wordt dat toch een systemisch iets.
Ja, dus eigenlijk heb je dat een beetje geïntegreerd.
Ja, het is inmiddels een grote mengelmoes.
Ja, maar is dat nou juist niet zo fantastisch?
Ja, juist. Het is zo mooi dat je alle dingen kan samenvoegen.
Kijk, ja.
Ik ben natuurlijk al heel lang fotograaf. Dus ik ben ook heel... Om te kijken...
Ja.
is voor mij ook een heel gewoon iets. Dus als mensen veranderen in hun mimiek, in hun energie, in hun houding, dat als met mijn achtergrond als fotograaf en mijn manier van kijken, zie ik dat ook. Dus dat hele, ik mix dat hele boeltje eigenlijk wel een beetje door elkaar heen.
Ja, maar ik denk dat dat juist zo knap is, zo fijn is. Dus even terug naar familieopstellingen. Dat is bij jou geïntegreerd in werken met die paarden.
Ja.
En met mensen.
Ja.
En de katten.
Ja, 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 alles.
En de fazanten.
Ja,
en de schapen op de dijk.
Ja, alles. Als het nodig is, laat iedereen van zich horen.
Je noemde ze wel, die schapen op de dijk. Maar bewegen ze dan? Of maken ze geluid dat je denkt, hé, dat resoneert op wat de cliënt nu vertelt?
Ja,
moet ik het zo zien?
Ja, letterlijk. Dat ik
en wat, hoe interpreteer je dat dan? Of laat je dat de cliënt doen?
Ja, de cliënt ziet dat zelf. Ja. En er was echt een keer in een sessie dat zij moest vooruit. Dat werd duidelijk. Zij moest stappen maken.
Ja.
En daadwerkelijk, vanuit het niets, die kudde, die staat er ook 365 dagen in het jaar. En dat hele zootje stond een tijdje stil. En vanuit het niets begint die hele kudde aan de hobbel. Ook de kant op waar zij, zeg maar, in de opstelling de richting was. Wat vooruit was.
Ja.
Gingen die hele kudde schapen echt aan de hobbel.
Ja.
Ook die kant op. Vanuit het niets. En niet omdat ze ergens van schrokken of zo.
Nee.
Dus dan zie je ook zo'n heel verbaasde cliënt kijken. En dan vervolgens moeten we ook wel hard lachen.
Ja,
maar
tuurlijk.
Het werd nog duidelijker. Ja. Van ja, dit moet ik doen. Ik moet gewoon vooruit. Wat sta ik nou?
Dus het zijn de signalen van die dieren.
Ja.
Waar de cliënt eigenlijk een interpretatie aangeeft. Die op dat moment heel erg voelbaar is. Bij hem of haar.
Ja. Ja.
Ja, dat is mooi.
Ja, want ik heb ook wel eens gehad dat de vogels die dan opeens keihard beginnen te kwetteren in de boom.
Ja.
Dat zo'n cliënt op je zegt, nou, dit zijn echt mijn moeder en mijn zussen. Ja, ah. Dat past er ook zo in. Dat past dan zo in het verhaal.
Ja, ach, wat mooi. En je zei net dat je bij jou niet echt een traject hebt. Maar toch heb ik een vraag. Wat is de opbouw van je traject? En die heb je dan niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je wel gebruik maakt van een intake of... Ik denk dat je wel een afspraak maakt in ieder geval.
Ja.
Het is wel een tijdstip en een locatie.
En daar houdt het dan bijna ongeveer ook mee op.
Ja, want hoe komen mensen bij jou terecht?
Via mijn website.
Ja.
Zo komen ze bij mij terecht. Mailen eigenlijk wel. Ik wil altijd graag even bellen. Dat vind ik zo
dat vind jij fijn.
Ja, ik vind dat prettig. En dan spreken we af.
Ja.
En dan de klant denkt dat het hierover gaat. En ze gaat op een hele andere manier gaan de mensen dan de deur uit. Want dan zit er toch gewoon wat anders achter. En daarom wil ik, net als in mijn dieren, probeer ik ook als mens zijn, zoveel mogelijk in dat moment te blijven. Want dan blijf je openstaan voor alles wat zich aandient.
Ja, mooi. En ik had net je ook horen zeggen, ik heb niet een bepaald genre hulpvragen.
Nee.
Maar met welke vragen kunnen cliënten niet bij jou dan terecht?
De cliënt kan bij mij met alles terecht.
Dus er is geen belemmering. Ze kunnen jou gewoon benaderen met allerlei hulpvragen.
Ja. Ja, ik heb niet...
Je zou geen...
Ik zou niemand. Ik wil gewoon niemand buitensluiten. Als zelf dat ook.
Nee, dat kan je wel willen. Maar je kan ook jezelf goed kennen en denken. Nou, met zo'n hulpvraag, ik wil stoppen met roken, ik noem maar wat. Daar kan ik niks mee. Bijvoorbeeld. Daar moet je voor bij een ander zijn. Of heb je dat niet?
Nee, ik denk bij mij dat het niet zozeer met het vraag te maken heeft. Maar dat zou wel kunnen gebeuren als ik iemand ontmoet. Dat als een cliënt letterlijk bij mij binnenkomt. Dat zeg maar...
Dat het niet klikt tussen jou en de cliënt?
Ja, zoiets. Ja.
Wat doe je dan?
Nou, dan verwijs ik echt liever door naar iemand anders. Want dan kan ik het gewoon niet voor jou doen.
Ja, en wanneer zeg je dat? Na de sessie of aan het begin
al? Nee, als ik het meteen zie, weet... Dan zou ik het meteen zeggen. Maar dat gebeurt dan ook wel door de telefoon. Door de telefoon. Mocht dat zo voorkomen. Dat ik denk van, Ik weet het niet. Ik heb ook wel eens, ik werk onder andere met een reïntegratiebureau samen.
Ja,
ja. Daar leid ik mensen in werkfit trajecten. En daar heb ik wel ook echt een keer met een dame gehad. Dat ik denk, dat het strookte niet. Er kwam dat niet. En toen dacht ik van, oh Esther, maar nu wordt er een stuk van mijzelf wel aangesproken.
Ja.
En dan zoals we dat in de opleiding zeggen, dan zit je in je eigen soep te roeren. Ja, je moet, dat moet je wel herkennen.
Ja.
Dus je, en die eerlijkheid moet je ook nog wel nog steeds naar jezelf.
Ja, dat denk ik dat heel verstandig is. Kijken. Want is de, dan is de cliënt er ook niet bij gebaat als, het, als jij resoneert en mogelijk projectie of overdracht optreedt.
Ja.
Ja.
Ja, dan moet je natuurlijk als coach altijd uitblijven. Maar
ja.
Het overkomt je soms ook wel eens. Maar dat moet je moet dat wel weten van jezelf. Dat je denkt van, hey, of met een vraag, als mensen een vraagstuk hebben, dat ik bewust ben van tevoren van, hier kan ik aan de haak gaan.
Ja.
Eventueel.
Ja.
En dan moet je het meer bij jezelf houden.
Dus jij denkt ook dat in een opleiding dit onderwerp aan bod moet komen. Herken je jezelf goed als therapeut?
Ja, dat is dat het belangrijkste.
Ja, hè?
Ja, vind ik wel. Vind ik echt wel. Want er wordt natuurlijk best heel veel gedaan. En er zijn natuurlijk ontzettend veel coaches, therapeuten. Dat schiet natuurlijk allemaal een beetje als paddenstoelen de grond ook wel uit.
Ja.
En ik vraag me wel ook echt af, hoe goed is iedereen bekend met zichzelf?
Ja.
Zijn eigen agenda.
Ja. Ja, dat is belangrijk.
Dat vind ik
zeker
wel.
Als je met resonantie werkt. En dat is natuurlijk, familieopstelling is werken met resonantie. Moet je je eigen stuk goed kennen. Ja. Hey Esther, wat wil je nog vertellen? Wil je nog iets kwijt?
Ik zou vooral willen zeggen, gun jezelf dit cadeau. Probeer ook eens dat mensen oprecht nieuwsgierig zijn naar hun roots.
Ja.
Ja, en want daar valt toch wel heel veel te halen. En zeker ook als je kinderen hebt. Wat geef ik door?
Ja.
En dat zie ik om me heen nog wel eens.
Ja.
En ben blij dat mensen er wel steeds bewuster van worden. Want jij bent degene die dat wel een soort van kan stopzetten. Zodat jouw kinderen natuurlijk gewoon wel vrij zijn van al die belasting uit ons systeem.
Ja.
Ik zou het echt iedereen aanraden, bijna willen aanbevelen.
Om een opstelling te doen.
Ja, van goh, wees, kijk waar je bewust, kan je ergens bewust van worden van wat er is.
En is het
natuurlijk super mooi.
Ja, dat snap ik, ja. Maar we zeggen in de opleiding familieopstelling natuurlijk ook wel eens, kan je opstellen uit nieuwsgierigheid? En dan zeg ik altijd nee. Kan je opstellen als jij als begeleider geen hypothese hebt? Dus ik hoor je dat zeggen van gun het jezelf. Hoort er dan nog iets achter? Maar je moet wel weten waar je naar wil kijken. Of ontdekken dat je bepaalde patronen hebt waar je vanaf wil. Je moet wel toch een soort verlangen achter zitten, denk ik.
Ja. Dat moet zeker wel een verlangen achter zitten. En natuurlijk als opsteller hoor je, komt het verlangen uit jezelf, komt het vanuit het systeem. En daar zijn we dan natuurlijk ook mee bezig.
Maar eigenlijk nodig je met je oproep, als ik ken jou natuurlijk ook goed, gun jezelf dit cadeau, betekent eigenlijk, leer jezelf nou kennen en als je merkt dat je ergens tegenaan loopt, ga dat dan ook ontdekken. Dat daar dus wat achter zit, denk ik.
Ja, en dat is natuurlijk wel eens een stap die mensen nog voor zichzelf niet kunnen maken.
Ja.
Die wij misschien wel eens zien.
En hoe zou je de mensen kunnen bereiken? Het is misschien een veel te ingewikkelde vraag. Die zelfs niet doorhebben dat ze een patronen hebben.
Oeh ja, dat is een moeilijke.
Want dan kan je denk ik niks.
Nee, ik kijk daar misschien het soms toch een beetje anders tegenaan als dit. Want al weet jij niks van jezelf, En je zegt, nou, ik ga toch bij Esther eens kijken.
Ja, tuurlijk.
Ik vertrouw op het proces.
Ja.
Dat wat gezien moet worden, wordt gezien. Mijn dieren gaan doen wat ze moeten doen.
Tuurlijk, daar geloof ik ook in.
En dus al weet iemand niks over zichzelf.
Ja.
Hij gaat altijd wijzer de deur uit. Door de vragen die ik stel, door wat zichtbaar wordt gemaakt. Je bent onbewust, want paardencoaching is ook zo. Bewust maken wat onbewust bij jou leeft.
Ja, dat was niet helemaal mijn vraag. Mijn vraag is, als je wel van alles over jezelf weet, dus je weet feiten, je weet, maar je hebt niet door dat je een bepaald patroon in een bepaald patroon vastloopt. En dan heb je die klanten die zeggen, ik ben gestuurd door mijn vrouw of mijn baas of mijn man. Ik weet eigenlijk niet wat ik hier doe.
Ja, die heb ik inderdaad ook.
En wat dan? Want ik snap wel dat die paarden, die laten natuurlijk van alles zien. En of elke opstelling laat ook iets zien. En voor jou als begeleider wordt er zeker ook iets zichtbaar. Maar als diegene denkt, maar aan mij ligt het niet. Of zo ging dat vroeger. Ja, maar elke vader sloeg toch, ik bedoel maar wat, met de riem. Tuurlijk, daar word je man van. En als dat nou die overtuiging is, wat dan?
Nou, die over, dan na een tweede keer of een derde keer, en dat is ook al letterlijk gebeurd, dan kunnen de mensen er niet meer omheen dat ze het bij zichzelf moeten zoeken.
Oh, dat is goed.
Dat is echt mijn ervaring.
Ja, mooi. En helpt het dan dat je dan met dieren werkt? Dat die mens, dat denk ik ook. Hè? Want dat ze dan niet zeggen, ja, jij staat er nou wel en je zegt dat nou wel, maar ik geloof je niet.
Exact, exact. Dus in die zin, voor mensen die een soort van sceptisch hebben, dingen zweverig vinden, in die hoek zitten, zeg maar. Je kan er niet omheen als 600 kilo...
Ja. Biefstuk. Oh, sorry Esther.
Laat het hem niet horen.
Nee.
Je kan er niet omheen.
Nee.
En ik heb een dame ook in de praktijk gehad. Zij had problemen met haar zoon. Zij kwam elke keer met haar zoon samenwerken. Want ze wilde beter samenwerken. Waar lag hun communicatieprobleem? De ruzies die ze altijd hadden. En na 3 keer, letterlijk en figuurlijk, toen kon zij er niet meer omheen.
Ja.
En opeens viel dat kwartje.
Ja, mooi.
En brak deze dame helemaal.
Ja.
Waar zo'n lief bij stond. En sindsdien werkt ze aan zichzelf.
Ja. Dus als ik het zo hoor, zijn dit de klanten waar je collega's jou moeten inschakelen? Als de mensen met non-realisatie, ga maar naar iemand met paarden. Of met. Toch? Als ik je zo hoor.
Dat dat is zeker.
Nou, dan moet ik nog even weten wat de naam van je praktijk is, want dat is ook de laatste vraag.
De naam van mijn praktijk is Feedback by Horses.
Ja. En ik zal alle gegevens ook in de omschrijving erbij zetten. En dan rest mij jou te bedanken voor dit openhartige, ontzettend leuke gesprek.
Ja, dankjewel Astrid. Ontzettend bedankt ook voor je uitnodiging. En ik hoop dat het duidelijk is overgekomen hoe ik erin sta.
Ja, natuurlijk. Ja. Denk het wel. Je hebt open, alles kan.
En alles kan.
Heel fijn, dankjewel.
Heel graag gedaan.